Goedenavond. Fijn u allemaal te zien. Zullen we met elkaar beginnen met zingen van Psalm 34, de versen 2 en 5. Dat is Psalm 34, de versen 2 en 5. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd, met hart en stem, de nooit volprezen naam van hem. En vers 5, vreest hem te allen tijd. Het stukje dat we vandaag bezien uit de Christenreis, daar zie je ook dat zij samen de Heere groot maken. We zullen dat zingen, 34, 2 en 5. Laten wij met elkaar lezen de derde brief van de apostel Johannes. 3 Johannes. En daar lezen wij dan in de derde brief van de apostel Johannes, de ouderling aan de geliefde Gaius, welke ik in waarheid lief heb. Geliefde. Voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. Want ik ben zeer verblijd geweest als de broeders kwamen en getuigden van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, gij doet trouw in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen, die getuigd hebben van uw liefde in de tegenwoordigheid der gemeente, welke indien gij geleide doet, gelijk het Gode waardig is, zo zult gij wel doen. Want zij zijn voor zijn naam uitgegaan, niets nemende van de heidenen. Wij dan zijn schuldig de zodanigen te ontvangen, opdat wij medearbeiders mogen worden der waarheid. Tot zover. Zullen wij samen de Heere bidden? O Heere, zo danken wij u voor de gelegenheid die u ons geeft om samen dit gedeelte te overdenken uit een boek geschreven door een van uw knechten. Het is een allegorie, het is een reflectie, het is een overdenking van de waarheden uit uw woord. En Heere, hoe goed is het om deze geschriften te lezen en om daaruit te leren. Heere, de personen die daarin getekend worden, zijn levensecht. Misschien herkennen we onszelf daar wel in. Geef dat we gesticht mogen worden, dat we bemoedigd mogen worden. Want dat was ook de bedoeling van John Bunyan toen hij de Christinnenreis schreef. Heere, wilt u ons gedenken. We bidden u voor heel de gemeente. Ook daar waar zorgen zijn, waar teleurstelling is. Heere, ontferm u. We bidden ook, Heere, voor al het werk in de gemeente. Ook wanneer vrijdagmorgen weer een koffieochtend gehouden wordt met hen die vreemdeling zijn in ons land. Heere, wilt u ook dat werk zegenen en de voorbereidingen daarvoor. Gedenk ons ook vrijdagavond bij de opening van het nieuwe kerkgebouw. En de kerkenraad, donderdagavond. Heere, wat zijn we toch in alles van u afhankelijk. Wilt u uw zegen geven, de gemeente bouwen en bewaren. Hoor ons gebed. En wil ons een goed bijeenkomst geven om Jezus wil. Amen. Geliefden, tot zover hebben we gezien hoe Christiana, ze heeft 4 zonen, Matthäus, Samuel, Jozef, Jacobus, met een metgezel, barmhartigheid, nadat zij door de enge poort gegaan waren en het in het huis van uitlegger, de Heilige Geest, onderwijs ontvangen hebben, zijn ze op reis gegaan met een beschermer, grootmoedig. Grootmoedig staat eigenlijk voor een getrouwe predikant, die ook pastoraal gemeenteleden begeleidt tot aan de hemelpoort toe. En die ook standvastig behoort te blijven en de kudde moet verdedigen tegen gevaren. En dat doet deze grootmoedig ook voortdurend. Hij is niet bang. Steeds voortdurend helpt hij deze pelgrims op de reis naar het hemelse Jeruzalem. Ze zijn ook in het paleis Liefelijkheid geweest. Daarna kregen ze de vallei van de verootmoediging, waar de grond heel vruchtbaar is, zegt John Bunyan, omdat het goed is voor een mens om vernederd te worden voor de Heere, om klein van zichzelf te denken. Dan komen er juist vruchten voort in het leven. Grenzend aan het dal van de verootmoediging is de vallei van de schaduwen van de dood. En daar is het moeilijk. Daar is het donker. Daar zijn aanvechtingen en bestrijdingen. Maar uiteindelijk bereikten zij de andere kant van deze vallei. En toen kwamen ze bij een reus, die heette Moker, die wilde verleiden met valse filosofieën. Vooral de jongeren had hij op het oog. Hoe levensecht heeft Bunyan dit toch allemaal getekend. En dan wordt hij verslagen door grootmoedig, die valse filosofieën wist te ontkrachten. En onderwijl komen ze nog een andere pelgrim tegen. Die ligt te slapen onder een eik. Dat is geen zondige slaap, maar dat is een slaap van hen die in de Heere rusten en gerust daar liggen. En dat is de meneer Eerlijk. En meneer Eerlijk gaat met hen mee op reis. En onderwijl hebben we vorige keer gezien hoe ze met elkaar spraken over verschillende pelgrims. Over een zekere angstvallig en ook over een zekere eigenzinnig. Een man die aan de zonde vasthield, terwijl angstvallig een echte pelgrim was. Maar toch ook zo vaak bezorgd was en angstig was. En grootmoeder vertelt over hem hoe hij angstvallig nog geleid heeft tot aan de hemelpoort. En dat hij toch thuis gekomen is. En zo zijn ze dan gekomen verder op een pelgrimstocht. En eigenlijk zoekt Christiana, de hoofdpersoon, die zoekt nou een rustplaats. Een plaats waar zij met haar jongens kan overnachten. En dan komen ze vlakbij een huis, daar wist Eerlijk van. Er is een man hier vlakbij die heet Gaius. En deze Gaius, daar hebben we van gelezen. Hier in de derde brief van Johannes. Daar een man die welvaart, de ouderling, aan de geliefde Gaius. Die ouderling, dat was Johannes zelf. En hij schrijft deze brief aan deze Gaius. En in vers 5, geliefde, gij doet trouw in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen, die getuigd hebben van uw liefde in de tegenwoordigheid der gemeente. En zo noemt Bunyan die man waar ze nu te huis kunnen komen, deze meneer Gaius. En eigenlijk komt de naam Gaius ook vaker voor in de schrift, want hier zien we dat Johannes een zekere Gaius kent. Of het dezelfde persoon was, dat weten we niet. Maar Paulus spreekt ook over een zekere Gaius. En hij was dan lid van de gemeente van Korinthe. En daar bleef Paulus in huis. En ook de gemeente van Korinthe vergaderde aanvankelijk daar in het huis van Gaius. In 1 Korinthe 1, vers 14, daar leest u over deze Gaius. En dat Paulus daar was. En in Romeinen 16, Romeinen werd geschreven vanuit de gemeente te Korinthe, wanneer Paulus daar bij die Gaius in huis is. En dan schrijft hij de groeten van Gaius, bij wie wij in huis zijn. Hij had dus klaarblijkelijk gastvrij zijn huis opengesteld, niet alleen voor Paulus en zijn metgezellen, maar ook voor de eerste gemeente. Daar in Korinthe dus. Wel nu, Bunyan noemt deze man die heel gastvrij is, Gaius. En de voordeur staat dan ook karakteristiek open. Ze hoeven niet te kloppen, ze kunnen zo naar binnen gaan. En als ze binnen gaan, dan maken ze zichzelf bekend. En daar staat Gaius. En ze vragen aan hem, kunnen we bij u blijven? Nou, zegt Gaius, als jullie maar goed volk zijn. Dus godvrezende mensen zijn. En dan mogen jullie hier blijven. En dat was zo'n heerlijke bemoediging voor Christiana, dat ze daar konden blijven. En grootmoeder vroeg toen nog of er nog wat te eten was. Want deze pelgrims hadden toch ook een lange reis gemaakt. En waar komen jullie dan vandaan? We komen uit de lange reis door het dal van de verootmoediging en het dal van de schaduw des doods. Nou, dan zullen jullie zeker moe zijn. En Gaius overlegt dan met de hofmeester. En die namen die Bunyan toekent, dat is toch ook kostelijk. Hij heette Proef het Goede. Wel nu, tot zover het water. Ja, als het zo gobbelt, dan valt het wel een keer. Goed, geeft niks. Oké, Proef het Goede. En hij had eten klaargemaakt en dan begint Gaius te spreken en te vragen wie deze pelgrims eigenlijk zijn. Hij vertelt grootmoedig wie deze Christiane is. Hij is een vrouw van Christen en nou is Gaius zeer onder de indruk. Want hij vertelt hoe Christen van een edel geslacht afstamt. Ja, ik heb zijn vader nog gekend en ook zijn grootvader. En ik heb ook van zijn voorouders gehoord. En En dan begint hij te noemen verschillende mensen. Stefanus is in zijn voorgeslacht van deze christen. En hij is... dat voorgeslacht komt eigenlijk, dat is wat beeldende taal allemaal, uit Antiochië. Want in Handelingen 11, vers 27, daar weet u, daar werden de discipelen voor het eerst christenen genoemd. En christen stamt van dat volk af. En in zijn voorgeslacht is dus Stefanus, die zij gestenigd hebben. En ook Jacobus, die met het zwaard is gedood. En deze twee mensen staan beschreven in het boek Handelingen. Maar daarnaast beschrijft Gaius ook andere mensen. Bunyan voert dat in. Bunyan kende Fox's Book of Martyrs. Het is het martelarenboek waarin al deze personen ook beschreven zijn. En hij noemt dan verschillende voorbeelden daarvan. Hij verwijst naar Paulus. Paulus die onthoofd is buiten de stad Rome toen bij de drie fonteinen. Ze wijzen nog de plaats aan waar Paulus dan waarschijnlijk onthoofd is. Zelfs de paal wijzen ze aan waar hij zijn hoofd op gelegd zou hebben. En Petrus is ook in diezelfde tijd, ten tijde van Nero, is hij gekruisigd op de Vaticaanheuvel, las ik, wat het toen was. En hij werd gekruisigd, zegt de traditie, met zijn hoofd naar beneden. Hij wilde niet gekruisigd worden zoals zijn meester gekruisigd was. Vervolgens wijst Bunyan, Gaius, die spreekt over het voorgeslacht, zekere Ignatius. En hij was in de kerkgeschiedenis een leerling van de apostel Johannes. Hij was bisschop te Alexandrië en hij werd tijdens de regering van keizer Trajanus gearresteerd, werd naar Rome vervoerd en daar op 20 december in het jaar 107 werd hij voor de wilde beesten geworpen. Tijdens zijn reis naar Rome schreef deze Ignatius nog 7 brieven aan verschillende gemeenten en die brieven die zijn bewaard gebleven. Dat kunnen we nog lezen. En dan beschrijft Gaius ook uit het voorgeslacht een zekere Romanus. Er zijn meerdere martelaren die Romanus heten. En waarschijnlijk gaat het hier om iemand die diaken was in Caesarea. En ongeveer in het jaar 304, tijdens de zware vervolgingen onder keizer Diocletianus, in Antiochië ter dood gebracht werd. Hij werd gegezeld en met messen het vlees uit zijn lichaam gesneden. Hij werd gedood. Hij werd gewurgd toen. Hij verwijst ook een ander uit het voorgeslacht van christen, Polycarpus. De man die de Heere 86 jaar trouw gediend had. Of liever gezegd, de Heere is mij trouw geweest 86 jaar lang. Zou ik dan nu de Heere ontrouw zijn? En het volk riep om zijn bloed, riep om zijn dood. En toen kwam hij de brandstapel op en toen wilden ze hem vastbinden met ijzeren ketens. Hij zei, dat hoeft niet, ik blijf hier staan. De Heere zal bij mij zijn. Hij zal mij kracht geven om te lijden in het vuur. En zo is Polycarpus ook overleden. In de christinnenreis noemt Bunyan ook iemand zonder zijn naam te noemen. Maar dat gaat waarschijnlijk over een zekere Marcus. Een bisschop die ter dood gebracht werd tijdens de regering van keizer Julianus de Afvallige. Hij regeerde van 361 tot 363. Hij was christelijk opgevoed, deze Julianus. Hij werd keizer en hij zwoer het christelijk geloof af. En heeft toen, gedurende die 2 jaar dat hij keizer was, christenen zwaar vervolgd. En de traditie zegt dat hij op het slagveld stierf, terwijl hij zijn dolk omhoog hief naar de hemel. En zei, gij Nazireer, gij Galileer, gij hebt overwonnen. Maar goed, tijdens de vervolging onder deze Julianus de afvallige, werd ook deze Marcus gedood. Hij werd met honing overgoten en in een mand gestopt en in de volle zon gehangen. En zo werd hij aangevallen door wespen en insecten. Het schijnt dat allemaal precies zo gebeurd is. En die persoon wordt door Bunyan aangehaald en dat verwijst dan naar Marcus, deze bisschop. En dan beschrijft Bunyan ook nog voorbeelden. Zo beschrijft Bunyan deze voorbeelden en eigenlijk wil hij daarmee iets bijzonders zeggen. Natuurlijk weet Bunyan ook wel dat het voorgeslacht werkelijk anders lag. Maar hij ziet al Gods kinderen vormen eigenlijk één gezin. En zo zorgen ze voor elkaar, ze bidden voor elkaar. Ze kennen elkaar vaak, ook kennen ze elkaar vaak niet. Maar toch als wij horen van wat ze met Gods kinderen doen in andere landen, dan heeft dat toch ook een effect op ons. Dan leven we toch op afstand mee en dan gaan we hen toch ook gedenken in het gebed. En straks zullen ze ook eeuwig bij elkaar zijn. En zo zien Gods kinderen elkaar nooit voor het laatst. De Heere zal hen allen samenbrengen. In ons verhaal zegt Gaius dat hij hoopt dat de jongens van christen, die bij christianen zijn, dat die op zullen groeien en net zo manmoedig zullen zijn als hun vader. En dat ze de roem van hun voorgeslacht zullen voortzetten. En dan neemt Gaius zelfs de vrijmoedigheid om te zeggen, het zou goed zijn, Christiana, als je goede vrouwen zocht voor die vier jongens. En eigenlijk zou het ook zo goed zijn, deze barmhartigheid die nu bij u is, ze heeft zat dezelfde leeftijd als je oudste zoon, waarom neem je haar niet op in je gezin en laat je haar trouwen met Matthäus? En daar kwam Matthäus ook heel goed uit, want hij had al bepaalde gevoelens voor barmhartigheid. En straks zouden ze ook inderdaad in het huwelijk treden. Vervolgens gaat Gaius verder en geeft zijn gasten onderwijs als een goed gastheer. Hij beschrijft dat al de zonden, of de zonde en de dood, is door een vrouw in de wereld gekomen. Maar het leven en de zaligheid is ook door een vrouw in de wereld gekomen. En steeds hebben ook godzalige vrouwen verlangd om kinderen te ontvangen die voor de Heere zouden leven, hem zouden dienen. En vrouwen hebben steeds de Heere Jezus verzorgd. We lezen nergens dat iemand een penning gaf aan de Heere Jezus. Geen man een penning gaf aan de Heere Jezus. Maar vrouwen dienden de Heere Jezus wel van hun goederen. En vrouwen waren ook aanwezig bij het graf. En zij waren de eerste verkondigers van het evangelie. En daarom zijn vrouwen van onschatbare waarde geweest voor de verkondiging van het eeuwig leven en van de prediking. En terwijl Gaius zo aan het praten is, onderwijl is de tafel klaargemaakt. En Matthäus ziet dat de tafel gedekt wordt en zegt, ik krijg honger. En zo antwoordt Gaius dat bij alles wat in het leven geschonken wordt, laat onze hoogste begeerte mogen zijn om aan te zitten aan de bruiloftsmaal van het lam. En de voorbereidingen voor die hemelse maaltijd zijn nu de prediking en het woord van God en het overdenken daarvan. En zo probeert deze Gaius ook geestelijk onderwijs te geven aan deze jongens. Het voedsel werd binnengebracht en is ook heel typerend hoe Bunyan dan dat voedsel beschrijft. Het is allemaal beeldende taal en hij verwijst naar voedsel uit het woord van de Heere. Eerst een beweegborst en een hefschouder. Een hefschouder was een goed stuk vlees en een beweegborst, het borst ook van een beest, dat werd door de priester genomen in de tempel en ben bewogen voor het aangezicht van de Heere. En dan mochten ze het zelf houden met hun gezin, het opeten. En daar spreekt dankbaarheid uit. Dat zij dat eten uit de hand van de Heere krijgen. En zo zegt, zo wijst Bunyan op het feit dat wij ook de Heere behoren te danken voor ons eten en te bidden. Zo gebeurde in de tempel ook, die hefschouder en die beweegborst werd omhoog gehouden voor de Heere als dankbetoon. En zo moet het ook leiden tot het danken voor de zaken die de Heere geeft, dankbaarheid. De hefschouder, dat associeert Bunyan ook met Psalm 25, vers 1. Ik hef mijn hart tot u omhoog. En zo verwijst Bunyan hier ook naar Hebreeën 13, vers 15. Laat ons door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat het ook een lofprijzing is aan de Heere. Dat is symboliek achter ook dat hefoffer. Verder werd rode wijn ingeschonken. Verwijst naar het bloed van de Heere Jezus. En verder werd er ook een schotel van melk en brood opgediend. Daarvan zei Gaius, dat is melkspijzen voor de jongeren. En ze krijgen ook een schotel met boter en honing. En dat verwijst ook weer naar de profetie uit Jesaja 7, vers 15. Dat Immanuel zal boter en honing eten, totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Een profetie van de Messias. En dan worden ook appels op tafel gelegd. We denken aan Hooglied 2, vers 5. Versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. En dan werd er een schotel noten op tafel gelegd. En alles heeft zo zijn bedoeling. Want noten, die zijn hard van de buitenkant. Die moet je kraken en dan zijn ze zacht aan de binnenkant. Nou, zo zegt Gaius, is het woord van God. Menig woord is duister, moeilijk te begrijpen. Maar wanneer de geest Gods het opent, dat we de zinnen van verstaan, dan is men dankbaar en men verblijdt zich. Dat men tot de kern, de verborgen kern, de zachte kern kan doordrinken. En zo is er een goede sfeer aan tafel. Er is blijdschap en vreugde en vrolijkheid. Ze geven elkaar geestelijke raadsels op met een bepaalde geestelijke strekking. En zo zegt Eerlijk, die geeft een raadsel op. Zo was er een man die men volstrekt voor gek verklaarde, want hoe meer hij weggaf, des te meer hij verkreeg. Hoe kan dat? Gaius lost de raadsel op en zegt, degene die zijn goederen aan armen geeft, krijgt 10 maal meer terug dan hij gegeven heeft. En Jozef reageerde met verbazing dat Gaius zomaar dit raadsel weet op te lossen. Maar Gaius antwoordde, het is door Gods genade dat ik onderwezen ben in mijn leven. En ik weet het uit eigen ervaring dat het zo goed is om te geven. Want de Heere heeft de blijmoedige gever lief. En ik weet dat ik er innerlijker ook rijker door word. En zo heb ik geprobeerd om goed te zijn voor anderen. Vriendelijk te zijn voor anderen. En ik weet dat ik er zelf door gezegend word. En zo citeert Bunyan hier ook Spreuken 11, vers 24. Er is één die uitstrooit, de welke nog meer toegedaan wordt. En één die meer inhoudt dan recht is, maar het is tot gebrek. En Spreuken 13, vers 7. Er is één die zichzelf rijk maakt en niet met al heeft. En één die zichzelf arm maakt en heeft veel goed. Ja, zo zijn ze daar aan tafel met elkaar. Ze hebben het er goed. En Samuel die vlijt tegen zijn moeder aan en zegt, ach, moeder, laten we hier toch maar een lange tijd blijven. En zo is het gebeurd. Maar na de maaltijd werden de jongens door barmhartigheid naar boven gebracht. Het gezelschap blijft nog praten, de hele nacht door. Gaius geeft nu een raadsel op aan Eerlijk. En de strekking daarvan is dat zolang Gods genade ons hart niet veroverd heeft, verzetten wij ons nooit van harte tegen de zonde. Je kunt nooit echt tegen de zonde strijden, alleen maar wanneer Gods geest in je hart werkt. En wanneer wij de zonde lief hebben, dan is dat een bewijs dat de Heere niet echt in ons hart werkt. Dan hebben we ons hart niet aan God overgegeven. En wanneer iemand door zondige hartstochten geregeerd wordt, kan hij nooit een gedenkteken zijn van de macht van Gods genade. Vervolgens vertelt Gaius, Bunyan heeft in dit tweede gedeelte van zijn boek, De Christinnenreis, heel veel verhalen, zo met elkaar gesprekken over alle mogelijke mensen. Hij geeft vele typeringen van bepaalde geestelijke situaties en personen. En zo vertelt Gaius ook over twee mannen die aan de pelgrimsreis begonnen waren. De een was jong en de ander was oud. En die jonge man had allemaal vleeselijke aanvechtingen. En die oudere man, die had dat niet, want het was bij hem al verdoofd. En nu is de raad, wie zou nou verder gekomen zijn in het leven der genade? En ze trokken wel samen op. Nou, is het antwoord, dat zou wel zeker die jonge man geweest zijn. Want die jonge man had nog allerlei verleidingen te overwinnen. Maar die oudere man hoefde dat niet meer te overwinnen. En tegelijkertijd in dat gesprek geven ze aan dat er ook zonden in de oudheid zijn. Zonden van verslapping, zonden van ingezonkenheid. Zonden van hebzucht en eerzucht. En zo blijft de strijd tegen de zonde toch altijd aanwezig. En zo hebben ze samen een geestelijk gesprek. Steeds zien we dat weer in de christinnenreis, dat er geestelijke gesprekken gehouden worden. De volgende morgen wordt aan tafel gelezen na het ontbijt Jesaja 53. En dan zien we ook gelijk een gesprek over wat we gelezen hebben. Hebben wij dat ook in ons gezin? Dat we wel eens aan de kinderen vragen stellen. Eerlijk stelt vragen aan de jongens. En zegt, waarom staat het hier in Jesaja 53 dat de Heer Jezus was opgeschoten uit een dorre aarde? Ja, daar moesten ze even over nadenken. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat het hele Joodse godsdienst, wat aanvankelijk een goede godsdienst was, waar het licht straalde, dat was helemaal ingezonken. En er was geen verwachting meer was. Van de daar was een dorre, droge aarde, het Jodendom. En daar kwam de Heer Jezus uit voort. En zo stelt Eerlijk een andere vraag. Van waarom is het zo dat de Heer Jezus geen gedaante of heerlijkheid had? Nou, dat wijst erop, dat legt Eerlijk verder uit, dat de mensen blind waren voor zijn hemelse schoonheid. Ze zijn als mensen, zegt Eerlijk, die een diamant vinden, maar er zit een klein laagje stof op en wat mos en dat gooien ze weg als iets waardeloos. Omdat ze geen schoonheid erin zien. En zo is het nou met de mens. Die ziet van nature ook geen schoonheid in Christus. Zijn ogen zijn er verblind voor. En daarom had hij geen gedaante of heerlijkheid in de ogen van die mensen. Toen was het ontbijt gedaan. En dan vertelt Gaius dat er vlakbij hen een reus woont. En zijn naam was Doodslager. En hij heeft veel ellende veroorzaakt op de wegen van de koning. Ik weet waar zijn rovershol is. En het zou toch heerlijk zijn als wij deze landstreek kunnen bevrijden van die reus die zoveel kwaad bezorgd. Misschien zou u grootmoedig en u eerlijk ons willen helpen. En ze stemmen ermee in. En grootmoedig doet zijn helm op, neemt zijn zwaard mee en het schild. En de anderen die krijgen speren, nemen knotsen mee. En ze komen aan bij de rovershol. En daar zit die reus in. En ze staan voor de hol en ze roepen die reus. En die reus, doodslagen, die komt naar buiten en die heeft kleinmoedig in zijn hand. Kleinmoedig was een pelgrim. En was van plan om alles van kleinmoedig af te pakken. En vervolgens was hij van plan om hem te doden en al zijn botten af te kluiven. Want die grootmoedig was ook nog een menseneter. Hij verteerde mensen. Het heeft allemaal een geestelijke strekking. Ook nu zijn er gevaren die mensen verteren en vereten en kaal plukken. Dat ze niets over hebben. Geen troost, geen houvast, geen fundament meer in het woord van God. Geen fundament in het spreken van God. En alles wordt hen ontnomen. Gevaarlijke reuzen. En daar staat grootmoedig. En hij moet die reus, die doodslager, doden. Een gevecht breekt uit. En ze strijden. En op een gegeven ogenblik kan grootmoedig losstormen op die reus met zijn zwaard. En de reus valt achterover. En grootmoedig kan zijn hoofd eraf slaan van die reus. En hij neemt kleinmoedig de pelgrim mee terug naar het huis van Gaius. En kleinmoedig is zo dankbaar. En hij vraagt Gaius, en dan, ze vroegen kleinmoedig hoe hij in de handen gevallen was van die reus. En kleinmoedig vertelde, ik ben eigenlijk heel ziekelijk. Ik ben zo zwak. En ik kom uit de stad onzekerheid. Maar ik wilde toch op pelgrimstocht gaan. Ik wilde naar de hemelse stad, maar ik ben zo zwak en zo onmachtig. En ik heb veel steun onderweg van pelgrims ondervonden. Ze hebben me steeds geholpen. Ze hebben me zelfs gedragen over de heuvel moeilijkheid heen. Maar toen ik verder kwam, toen kwam ik in een laan en het heette de aanvalslaan. En daar stond opeens die geweldige reus voor mij. En ik heb niet de kracht om tegen hem in te gaan. Ik ging niet vrijwillig mee, ik verzette mij voortdurend. Maar ik had geen kracht tegen die reus. Want ik begrijp dat als wij onszelf niet moedwillig in gevaar brengen en ons verzetten tegen het gevaar, dat God met ons wil zijn en ons zal uitredden. En aan die woorden hield ik me vast. En het is niet te vergeefs geweest dat ik daaraan vastgehouden heb. Ik ben beroofd van alles, maar ik leef gelukkig nog. En er zullen heus nog wel andere aanvallen komen tijdens mijn pelgrimstocht. Maar ik zal blijven lopen. Hard lopen, zolang ik kan. En als dat niet meer kan, dan zal ik kruipen. Maar ik moet naar die hemelse stad. Ook al heb ik kleine kracht en dan ben ik zwak, ben ik kleinmoedig en hulpbehoevend. Ik moet daar komen. En toen vroegen eerlijk en kleinmoedig, aankleinmoedig, of hij ook een andere pelgrim gekend heeft, angstvallig. En de vorige keer hoorden wij hoe grootmoedig en eerlijk met elkaar praten over deze angstvallig. En dat grootmoedig hem geleid had tot aan de hemelpoort, dat hij ook binnengekomen was in de hemel. En zo vragen ze aan deze kleinmoedig, hebt u ook misschien angstvallig gekend? Want ze vinden dat hij op angstvallig lijkt. En datzelfde bleke uitstraling. En ja, zegt de kleinmoedig, die ken ik heel goed, hij is familie van me. En eerlijk zeg, ja, dat dacht ik al, want jullie lijken op elkaar. Nou, inmiddels zijn ze in het huis van Gaius en ze worden daar allemaal hartelijk ontvangen. En terwijl ze zo in gesprek waren, komt plotseling een bode komt binnen met een hijgende stem. Hij vertelt er op een uur afstand is een andere pelgrim, een zekere dubbelhartig. Hij is door de bliksem getroffen en omgekomen. En kleinmoedig zei, wat? Is dubbelhartig dood? We hebben een poosje samen opgereisd. Maar toen de reus ons aanviel, toen vluchtte hij terug. Maar ik viel als een prooi in de handen van die reus. Ik verzette me wel, maar dubbelhartig is weggelopen. En nou is hij weggenomen en ik ben gespaard. Het gezelschap bleef enkele weken nog in dat mooie huis van Gaius. Het huwelijk werd voltrokken tussen Matthäus en barmhartigheid. Maar tegelijkertijd had Jacobus een liefde opgevat voor Febe, de dochter van Gaius. En dat huwelijk werd ook op diezelfde dag voltrokken. En zo breidde dat gezelschap, dat reisgezelschap, zich uit. En toen brak de tijd aan dat het reisgezelschap toch weer verder moest. Ze kregen tot slot een maaltijd aangeboden. En toen ze klaar waren, wilde grootmoedig een geldelijke vergoeding geven voor al de gastvrijheid aan Gaius. Maar Gaius wil geen geld ontvangen, want hij verwacht vergelding van de Heere Jezus. Als de Heere Jezus terugkomt, dan zal hij het mij vergelden. En dan citeert Bunyan wat wij gelezen hebben hier in 3 Johannes. Geliefde, gij doet trouw in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen die getuigd hebben van uw liefde in de tegenwoordigheid der gemeente. Welke indien gij geleiden doet, gelijk het Gode waardig is, zo zult gij wel doen. En dat zegt dan grootmoedig, een citaat hier, aan Gaius. Goed, het reisgezelschap maakte zich klaar om verder te gaan, maar kleinmoedig bleef achter. Kleinmoedig, waarom blijf je achter? Ga mee, nee. Ik kan beter niet meegaan, want ik ben zo zwak. Ik ben zo klein van krachten. Als ik mee met jullie mee zou gaan, dan zou ik jullie tot last zijn. Ik zou mezelf tot last zijn. Laat ik maar langzaam verder gaan met mijn eigen krachten. Ik ben niet zo vrolijk als jullie. Ik ben een zieke onder gezonde mensen. Maar grootmoeder zei tegen hem, ik heb de taak gekregen om de kleinmoedigen te vertroosten en de zwakken te ondersteunen. U moet met ons meegaan en wij zullen ons aanpassen aan u, want ik laat u hier niet alleen achter. En juist toen hij aan het spreken was, kwam er een andere pelgrim de weg af, zo langs dat huis van Gaius. En die pelgrim heette Gereed tot Hinken. En hij gebruikte krukken en zo kwam hij vooruit. En kleinmoedig riep uit, hoe is het mogelijk, Gereed tot Hinken, dat u hier ook bent? Nou, u past precies bij mij. En zo kunnen we elkaar helpen. En zo kunnen we met dit reisgezelschap verder gaan. En misschien kan ik wel eens een kruk van u lenen als het moet. En zo ging het reisgezelschap verder. Grootmoedig en eerlijk gingen voorop. Christiana en haar kinderen kwamen daarna. En kleinmoedig en Gereed tot Hinken sloten de rijen. En zo kwamen ze verder. En dan vertelt Bunyan, ze komen aan bij de stad Ijdelheid. En daar was de ijdelheidskermis gehouden. En ze wisten, dat was een probleem. Want er waren vreselijke dingen gebeurd met Getrouw. Hij was daar verbrand geworden. En Christen en Getrouw waren eerst in de gevangenis gegooid. En wat moet daar gebeuren? Die ijdelheidskermis met al de zonde die daar is. Hoe kunnen we om die stad heen trekken? Hoe moet het? De een zei wat, de andere zei wat. Ten slotte zei grootmoedig, ik ben hier vaker geweest en hier woont een zekere discipel. Hij heet Menasson. Hij komt uit Cyprus en we kunnen in zijn huis wel blijven. Het was tegen de avond toen ze bij de buitenwijken van de stad IJdelheid aankwamen. En grootmoeder die kende de weg naar het huis van Menasson. En toen ze daar aankwamen, riep grootmoeder aan de deur. En de oude man, Menasson, herkende zijn stem en opende de deur en ze gingen allemaal naar binnen. Menasson vroeg, hoe ver hebben jullie gereisd? Het antwoord was vanaf het huis van onze vriend Gaius. Nou, dan hebben jullie een hele reis afgelegd. Ga maar hier rusten en we zullen voor jullie eten zorgen. Je hebt hier onderdak. En zo werden de pelgrims verschillende kamers getoond waar ze konden zijn. En grootmoedig en eerlijk spraken dan met Menasson. En eerlijk vroeg, wonen hier nou nog meer godvrezende mensen in de stad IJdelheid? En Menasson antwoordde dat er hier maar enkelen zijn. Omdat de mensen ons vijandige gezin zijn. En eerlijk wil graag hen ontmoeten. Eerlijk wil graag een ontmoeting met andere gelovigen die hier in deze goddeloze stad wonen. En Menasson zorgt ervoor dat zijn vrienden ook bij hem komen uit de stad. Verbroken van hart, heilig, vriend van heiligen, durf niet liegen en berouwvol. En ze komen allemaal bij hem thuis. En er zitten al de pelgrims en die gasten allemaal aan tafel. En ze hebben weer geestelijke gesprekken met elkaar. Ze zijn onder de indruk van Christiana, omdat zij de vrouw is van Christen, die beroemde pelgrim. En ze wisten heel goed wat met Christen en met getrouw hier gebeurd is in deze stad. En ze zijn tegen de kinderen van Christiana, mogen de koning die jullie liefhebben en dienen, jullie maken zoals je vader. En je brengen in de plaats waar eeuwige vrede is. Ze waren allen aangezeten aan de maaltijd. En dan vroeg eerlijk aan, verbroken van hart, hoe de toestand was in de stad. Nou, zeiden ze, momenteel wordt daar de kermis weer gehouden. En het is moeilijk om onze geest en hart in bedwang te houden. En daarom moeten we onszelf voortdurend in acht nemen. We moeten op onze hoede zijn. Iemand die geconfronteerd wordt met de wereld en met de verleidingen van de wereld, moet zichzelf in acht nemen. Behoedzaam zijn, waakt dan. En zo ervaart deze verbroken van hart het ook. En hoe wonen jullie hier, vraagt eerlijk. Laten je buren je wel met rust? En het antwoord is, ze zijn nu veel gematigder dan voorheen. Sinds Christen en getrouw zo kwalijk behandeld zijn, zijn de mensen rustiger geworden. Ik denk, zegt verbroken van hart, dat hun geweten hen aanklaagt, omdat ze getrouw verbrand hebben. Voor die tijd waren wij bang om op straat te komen. Maar nu kunnen we weer vrij over straat gaan. Nu dwingt de godsdienst toch wat respect bij die goddeloze mensen af. En toen vroegen die gasten uit de stad IJdelheid aan de pelgrims, en hoe is jullie reis geweest? En eerlijk antwoord, ja, soms gaat een weg bergopwaarts. En soms gaat het berg afwaarts. We zijn tegen heel wat moeilijkheden al aangelopen. Want het is waar, een godvrezende man moet verdrukkingen lijden. En zo kunnen we denken hoe Bunyan hier verwijst naar Johannes 16, vers 33. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Of 2 Timotheus 1 vers 8, leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Of we denken aan Job 5 vers 7, de mens wordt tot moeite geboren. of Handelingen 14, vers 22, dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. En vervolgens leggen grootmoedig en eerlijk uit de moeite die ze tegengekomen zijn, de reuzen die ze verslagen hebben. En kleinmoedig vertelt hoe hij geleid werd in die banden van de reuzen, hoe hij verlost werd daaruit. En toen sprak een van de gasten uit de stad, de meneer Heilige. En hij zei, er zijn twee dingen die de pelgrims, die op een pelgrimsreis gaan, wat ze moeten hebben. Ten eerste moeten ze moed hebben en ze moeten een onberispelijk leven hebben. Heb goede moed en een heilig leven, dicht bij de Heer. Want als ze geen moed hebben, dan kunnen ze het niet volhouden. Dan deinzen ze terug. En als ze een onheilig, slordig leven leiden, dan maken ze de pelgrims tot schande. En zo zichzelf. En zo hopen ze dat de pelgrims werkelijk door zullen gaan. Met moed. Dat ze gasten en vreemdelingen zullen zijn. Inmiddels bleven ze gedurende de kermis geruime tijd in het huis van Menasson. En na verloop van tijd gaf Menasson zijn dochter genade aan Samuel in het huwelijk. En ook zijn dochter Martha aan de laatste zoon, de jongste zoon van Christiana, Jozef. En zo werden ze verblijd. En zo hadden ze tijdens hun verblijf daar bij Menasson gesprekken met de Godvrezenden in de stad. En tijdens hun verblijf gebeurde het dat er een monster kwam uit een bos die daar vlakbij was. En die monster doodde veel mensen in die stad. Het lichaam van dat monster was een draak. Het had 7 hoofden en 10 horens. En die monster had er juist weer gericht op jongeren om hen te overwinnen. Het legde de mensen allerlei voorwaarden op. En de mensen die het leven meer lief hadden dan de zaligheid, die hebben die voorwaarden maar aangenomen. En zo kwamen ze in de macht van dat monster. Bunyan doelt hier op Openbaring 17. Daar zag Johannes een vrouw zittend op een scharlakenrood beest. En Bunyan interpreteert dit als de antichrist. En die antichrist, daar zagen ze toen vooral de Rooms-Katholieke Kerk, die met allerlei wetten en voorwaarden vooral jongeren wil in haar macht krijgen. En dan die er vervalt, die komt ook in de macht van Rome. En weg bij de Heer Jezus vandaan. En nou vragen ze grootmoedig om te strijden tegen dit beest. En grootmoedig en de vrienden die sluiten een verbond. Ze gaan ten strijde trekken tegen het beest. En dat is ook in het Verenigd Koninkrijk gebeurd. In Schotland werd een verbond gesloten door de Schotse edelen en de vromen dat ze zouden strijden tegen het Roomse beest. En dat hebben ze ook gedaan. Hebben ze goed en bloed voor over gehad. En zo zien we hier in deze allegorie dat grootmoedig en zijn gezelschap die gaan ten strijde trekken tegen dit monster. En ze vielen het monster aan. En na verloop van tijd werd dat monster niet alleen verwond, het werd kreupel. En het trok zich terug in het bos en het kwam niet meer in de stad. En zo zorgde grootmoedig en zijn medestrijders ervoor dat velen uit de bevolking, al waren ze geen christenen, toch respect hadden voor deze pelgrims. En zo hebben de Presbyterianen in Schotland ervoor gezorgd dat de Roomse invloeden, met al de verdrukking die er was, werd weggehaald. En zo werden ze toch gerespecteerd door het volk, al was niet heel het volk gelovig. En wat liggen hier dan in dit alles toch geestelijke lessen opgetast? We zien toch herhaaldelijk hier hoe Gods kinderen met elkaar spreken. Dat ze ook stichtelijke gesprekken hebben. En hoe is het met ons? Spreken wij met elkaar over de werkelijke zaken waar het om gaat? Geestelijke gesprekken. Durven we elkaar daarna te vragen? En zijn we zelf vrijmoedig in het spreken over wie de Heer is? En hoe de Heer u geleid heeft? En dat u gesticht werd door iets wat u las uit het woord van de Heer. Het is toch zo goed om in de christelijke gemeente samen geestelijke gesprekken te hebben. Steeds zien we hoe Bunyan deze godvruchtige gesprekken toch aanwakkert en wil stimuleren. Daarnaast zien we hier steeds terugkomen het principe van de gastvrijheid. Eerst bij Gaius en daarna bij die Menasson. Gastvrijheid. Laten wij daar ook op gericht zijn. Open te staan voor elkaar. Elkaar te helpen. Maar dan trekken we de lijn maar verder. En dan denken we aan gastvrijheid voor hen die in nood zijn in andere landen. Die zien wij niet. Die kennen wij niet, maar toch kunnen we ook zorg aan hen geven door voor hen te bidden en ook hen daadwerkelijk te helpen. Die mogelijkheden zijn er ook, via stichtingen, hen daadwerkelijk te helpen. En het feit is dat ook wij in een zondige omgeving leven. Net als die vrienden van Menasson in die stad ijdelheid woonden. En ook wij moeten voorzichtig wandelen. Ook wij moeten niet alles geloven. En ook wij hebben moed nodig. En om standvastig te blijven. En ook wij hebben een heilig levenswandel nodig. Opdat wij de kerk en de gelovigen niet tot schande maken. En laten we ook beseffen dat we soms door verdrukkingen heen moeten gaan. Verdrukkingen, ja, allen die godzalig zullen leven, gaan door verdrukkingen heen. Al is het de vorst der duisternis die soms kan aanvallen en strijden. En dan toch staande blijven. Weerstand bieden, net als kleinmoedig, die bood weerstand. Want biedt weerstand aan de duivel. En hij zal van u vlieden. Dus niet opgeven. En zo heeft Bunyan toch ook steeds oog voor kleingelovigen. Hen die zwak zijn. Die weinig kracht hebben. Maar die toch blijven doorgaan. Misschien voelen wij ons ook wel zwak. Welk kind van God voelt zich nooit zwak? Maar laten we bemoedigd worden. Dat de Heere zwakken kracht wil geven. En we zien hier dan ook nog tenslotte de zegen van het godvruchtige huwelijk. Hoe al die kinderen van Christiana, die vier zonen, in het huwelijk getreden zijn. God wil het christelijke huwelijk eren, zegenen. En laten wij ook dat in ere houden. En dat ook stimuleren en ook zelf het christelijke huwelijksleven betrachten wanneer wij getrouwd zijn. En weet u, soms kan een mens vrezen dat hij nog voor allerlei gevaren, ijdelheidskermis, gevaar waar u tegenop ziet. Hoe moet het gaan? Zo deze pelgrims ook, die zagen hoe moet het gaan? En het blijkt dat ze er gewoon omheen geleid worden. Dat ze geen lasten van hebben. Soms kunnen we vrezen voor iets wat nooit zal komen. Laten we maar dicht bij de Heere leven. En Hij zal zorgen. Leer mij de weg door U bepaald. Nou, laten we dat dan zingen. Ten slotte, dat is Psalm 119. We zingen vers 17. Dat is toch ook zo gepast voor dit gedeelte. 119 vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik dien ten einde toe bewaren. En dan zal ik afsluiten met dankgebed. En ik dank u voor uw aanwezigheid. Zullen wij bidden en danken? O Heere, hoe hebben wij ook genade nodig om de weg te gaan door u bepaald. Leer ons die, Heere. En dat is heel persoonlijk voor een ieder van ons. Heere, laten wij ook pelgrims mogen zijn. En dat wij trouw zullen zijn. Dat we moedig zullen zijn. Omdat u die moed geeft. Leer ons heilig te wandelen, dicht bij u. En Heere, help ons ook in ons huwelijk goed van u te spreken. En in onze gezinnen onze kinderen te onderwijzen en vragen te stellen. En geef dat als we elkaar bezoeken en opzoeken dat we ook inhoudsvolle gesprekken mogen hebben. En wilt u ook, Heere, mannen geven, zoals grootmoedig, die door uw geest bekwaamd zijn, die ook het verkeerde, verleiders, weten te weerstaan en te overwinnen, opdat er vrede mag zijn en dat uw woord in alles wordt geëerd en vastgehouden. En dat uw kinderen bevrijd worden van leugen en geweld. Heere, zo bidden wij u om de genade dat ook wij gastvrij mogen zijn. Ja, dit zal alles toch gedragen moeten worden door de liefde tot u. En dat vloeit weer voort uit de liefde die u uitstort in het hart. Heere, wil ons zo doen leven. En dat zo dit boek van Bunyan ons nog tot zegen mag zijn. Gedenk ons, Heere, het verder van deze week, om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.